Focus Wetenschap met Roos Heijnen.
De wolf en de mens. Kunnen die samenleven? Welkom bij Focus, het programma over wetenschap hier op NPO Radio 1 in de nacht. De wolf die is terug van weg geweest. Momenteel leven er in Nederland ongeveer 15 wolven. Boswachter Frank die wist niet wat hij zag toen hij de beelden van zijn wildcamera bekeek.
Ik weet nog goed dat ik op de display keek van de camera. En toen meende ik dus iets te zien waarvan ik denk van, dat volgens mij stond dan een wolf. Thuis echt gewoon direct die computer gepakt. En op het moment dat dat beeld voor mijn neus kwam, ja, ik was echt perplex. Ik was echt helemaal perplex. Geweldig vond ik het.
Maar niet iedereen is zo enthousiast over de terugkeer van de wolf.
Opnieuw heeft een wolf schapen gedood in de gemeente Heusden.
Bijzonder is dit keer dat de moordpartij van de wolf is vastgelegd op beeld.
Schapenhouders zijn doodsbang voor deze sluipmoordenaar. En de wolf loopt tegenwoordig zelfs rond in onze woonwijken.
Ook ecoloog Geert Groot-Bruinderink maakt zich soms zorgen.
Mensen die heel enthousiast zijn nu over de komst van de wolf vergeten vaak, of bedenken vaak niet, hoe in landen waar veel wolven voorkomen de wolf ook een probleem kan zijn, in de zin van, als die hondsdolheid krijgt, ja, dat die ook naar mensen toe kan komen. Hij kan ook, al is die niet hondsdol, ook mensen aan gaan vallen. En dat begint dan bij kinderen, dan vrouwen en dan mannen. Dat is vaak genoeg aangetoond.
Samenleven met de wolf, kan dat in ons dichtbevolkte landje?
Het is en blijft een roofdier. En zodoende kan hij natuurlijk ook voor conflicten zorgen. Want hij heeft maar één ding voor ogen en dat is overleven. Maar dat vergt ook een beetje aanpassingsvermogen van de mensheid. En dat is eigenlijk eerder de grotere vraag. Zijn wij nog in staat ons aan te passen dat hij in ons midden verblijft?
Wat betekent de terugkomst van dit machtige roofdier voor ons, ons landschap en onze dieren?
Focus.
Iemand die de discussie over de terugkeer van de wolf op de voet volgt is milieufilosoof Martin Drenthe van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij houdt zich in zijn onderzoek bezig met de relatie tussen mens en natuur en sinds een aantal jaren ook met de verhouding, onze verhouding tussen wilde dieren en de mens, zoals de wolf of andere wilde dieren. En onlangs verscheen zijn nieuwste boek met de titel Hek, over de grens tussen het boerenland en natuurgebied. Welkom, Martin.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Wat vind jij er eigenlijk van dat die wolf na volgens mij ruim 150 jaar weer terug is gekeerd in Nederland?
Ja, ik vind het wel spannend. Hij werd heel lang aangekondigd. Ik ken veel biologen die met die wolf lang bezig waren en zeiden, we moeten Nederland voorbereiden op de komst van dat dier, want het is onvermijdelijk dat hij deze kant op komt. Maar als het dan uiteindelijk gebeurt, gaat het wel veel sneller dan dat ik had verwacht en dat de meeste mensen hadden verwacht.
Maar wel spannend dus voor jou als...
Ja, en vooral ook heel interessant. Als milieufilosoof ben ik toch vooral geïnteresseerd in hoe mensen denken en handelen ten opzichte van de natuur. En die wolf die maakt heel veel los. En die zorgt voor hele interessante vragen om over na te denken.
Jij hebt een keer een wolf gezien in het echt. Dat was niet in Nederland, maar in Amerika.
Ja.
Kun je een beetje beschrijven hoe dat ging?
Ja, ik was 2 jaar geleden ben ik in Montana geweest, 4 maanden lang, op een sabbatical. Dus ik heb ook gewoond 4 maanden. En in die 4 maanden heb ik een week lang ben ik in Yellowstone National Park geweest. En daar zitten sinds 1995 zitten daar wolven, die zijn daar weer uitgezet. En ik ben een week lang opgetrokken met de persoon die beesten elke dag 's morgens een half uur voor zonsopgang bestudeert en daar boek over schrijft. Nou ja, dat is toch eigenaardig imposant, moet ik zeggen.
Hoe ging dat dan?
Nou ja, dan moet je dus in alle vroegte opstaan. Dat was eind april en dan is het daar nog winter. En dat is de beste tijd dat je die wolven kunt zien. In de zomer is daar veel te druk en dan maken die wolven ook dat ze wegkomen. Mm-hmm. Het is een enorm groot landschap. De Lamar Valley heet dat gedeelte van Yellowstone. Dat is een hele grote vallei zoals we die in Europa eigenlijk helemaal niet kennen. In Europa zou er meteen een snelweg doorheen lopen, door zo'n gebied. Daar lopen een heleboel bisons rond, een heleboel wapitis. En als je goed kijkt met een hele grote telescoop, zie je ook wolven die dan rondom een hol zitten.
Kun je nog beschrijven hoe dat ging?
Nou ja, de eerste keer dan dan kom je de eerste keer door de aankwam, ook aan de aanrijden met de auto. En dan staat daar dus een groepje van 30, 40 mensen die allemaal zo'n kijker van $10,000 voor hun neus hebben.
Ja.
Elkaar te helpen, te wijzen waar je moet kijken. En dan kijk je en dan zie je, verrek, ja, daar zit een wolf. En meestal zitten die wolven te niksen, zoals honden ook heel vaak niksen. Mm-hmm. Een beetje surfix, slaperig om zich heen te kijken. En dan heel af en toe gebeurt er wat. Dus ik heb een schijnaanval gezien, waar ze dan in één keer achter wapitis aanrennen om te testen of die gezond zijn. Nou, dat hield, na 2 minuten hield dat al op, dus dat was een soort plagerijtje. Ja, het is toch wel bijzonder om die dieren te zien, maar vooral ook om te zien wat die dieren vervolgens met die mensen doen, die daar dus hun hele tijd besteden om die wolven te kunnen zien.
Daar is een groep mensen die hun leven hebben gewijd aan het...
Ja, veel gepensioneerden die hun huis verkopen om dan voor veel te veel geld een vakantiehuisje in de buurt van Yellowstone te kunnen kopen. Om maar zo vaak mogelijk die wolven te kunnen zien. En ze hebben onder elkaar een walkie-talkie radionetwerk.
Mm-hmm.
Dus als iemand op een gegeven moment ergens een wolf ziet of een bison die net is aangevallen, dan roepen ze dat op die radio en dan springt iedereen in zijn auto om zo snel mogelijk bij een goede parkeerplaats te zijn om dan weer met die kijkers naar die wolven te gaan kijken. Dat is een uitermate eigenaardig trafereltje.
Hoe komt dat, denk je? Want ik denk dat toch voor de wolf heeft iets magisch of zo, iets mythisch. Waar komt dat vandaan, denk jij?
Ja, er zijn heel veel theorieën en heel veel verhalen over. Want het is natuurlijk zo dat de wolf al sinds mensenheugenis heel bijzonder is geweest voor de mens. Hij is heel lang als een mythisch dier beschouwd. De vikingen die zagen de wolf als een soort godheid. Je hebt de stichtingsmythe van Rome, waar Romulus en Remus door wolven zijn opgevoerd. En tegelijkertijd hebben we dat beeld van de weerwolf en de wolf als het duivelse dier, wat destijds in de middeleeuwen echt heel bewust gecreëerd is door de toenmalige machthebbers.
Hoezo?
Om een soort symbool te hebben. Nou, dat is een interessant verhaal. Een collega van me, Rob Lenders, een ecoloog, heeft dat een keer uitgezocht. Die vond een plaatje van een wolf die aan een galg ging met mensenkleren aan. Uit de middeleeuwen.
Oh.
Ja, het zoiets, waar komt dat nou vandaan? En dan bleek, er zit een heel verhaal achter. Je had groepen jonge mannen in die tijd die zich buiten de dorpen bewogen. Die leefden buiten de wet. Dus die werden niet beschermd door de wet, maar ze hoefden zich er ook niet aan te houden. En die gingen rovend en plunderend door het land. En die tooiden zich met hoeden van wolvenkoppen gemaakt. Die roofden. Robin Hood, het verhaal van Robin Hood is geënt op die groepen. En die leefden tegen de wet. Die waren een soort bedreiging voor de machthebbers. En de kerk in die tijd heeft heel bewust toen op een gegeven moment die wolf tot een soort duivels dier verklaard. Om maar de macht en de wet te kunnen beschermen tegen die wetteloze meute die zich als wolf met de wolf identificeerde. En dat is een van de oorsprongen van onze anti-wolven verhalen die we nu nog vertellen en die je in horrorfilms ziet en dergelijke. Dus die wolf heeft altijd die twee kanten gehad. En aan de ene kant wordt hij aanbeden als iets heel bijzonders en aan de andere kant gevreesd als iets verschrikkelijks.
Is dat de reden dat het ook zoveel emoties losmaakt? De komst van de wolf, denk jij?
Ja, ik denk het wel. En dat wat ik merk bij discussies, ik heb ook studenten die daar onderzoek naar hebben gedaan, is dat veel van de onrust over de wolf vaak helemaal niet over het dier gaat. Maar dan zie je dat die wolf een soort symbool is voor iets anders. Voor een grote verandering die over je heen wordt geroepen, waar je zelf geen zeggenschap in hebt gehad. Dus veel boeren hebben het idee van, er komt maar van alles, omdat de stedelingen dit soort dingen willen zien en ons wordt niks gevraagd. En wij zijn wel degene die er last van hebben.
Mm-hmm.
Maar er is ook wel iets bijzonders aan die wolf. Want je zou zeggen, beren die zijn een veel groter probleem. Of veelvraten die in Scandinavië zitten en heel agressief kunnen zijn. Veel agressiever dan wolven. Dus feitelijk zijn die een veel groter probleem. Maar op de een of andere manier gaat het altijd over die wolf. Dus wat dat nou precies is, dat ben ik nog steeds niet achter kunnen komen. Maar het is duidelijk dat die wolf iets bijzonders heeft.
Heeft dat ook voor jou iets bijzonders, de wolf?
Nou ja, nogmaals, ik ben filosoof, dus ik vind vooral die wolf een hele mooie aanleiding, omdat er dan in één keer een heleboel gebeurt.
Mm-hmm.
En de fascinatie die ik heb als milieufilosoof, ik ben geïnteresseerd in wat de natuur voor ons betekent en waarom dat we de natuur willen beschermen, voor zover dat zo is, dat we de natuur willen beschermen. En dan zie je heel vaak, niemand is tegen natuur. En iedereen die zegt dat hij natuur wil beschermen, die heeft het altijd over hoe mooi de natuur is of hoe nuttig de natuur is. En met zo'n wolf, zo'n lastig beest, of zo'n ongemakkelijk beest noem ik het wel eens. Dan zal blijken hoe serieus we eigenlijk zijn als we zeggen dat we de natuur willen beschermen.
Je bedoelt dat we eigenlijk misschien wel zeggen van, ik ben een enorme natuurliefhebber, maar dat we dan wel denken van, nou die wolf die moet ver weg blijven.
Nou ja, dat hoor je heel veel mensen zeggen. En dan, sommige mensen zeggen dan, nee, de wolf die past niet in Nederland. De wolf is een dier van de wildernis. Dus daar moet hij ook weer naar terug. En dan wijzen ze naar Rusland of dan wijzen ze naar Roemenië of andere plekken in Oost-Europa. Alsof daar geen mensen wonen en alsof daar geen boeren zijn. In Montana, waar ik dus was, een staat zo groot als Duitsland, waar 1 miljoen mensen wonen, dus een heel erg leeg land, speelde zich exact dezelfde discussie af. Waar mensen ook zeggen, er is hier geen ruimte voor de wolf. Terwijl je daar als Nederlander komt en denkt, van, je zou er bijna pijnvrees van krijgen, zo leeg is dit landschap. Dat zie je heel veel bij die wolf. Dat mensen in één keer geconfronteerd worden met een kant van de natuur die moeilijker is.
Iets bedreigends heeft misschien.
Ja, maar kijk, bedreigend, maar aan de andere kant misschien vanwege diezelfde eigenschappen ook bijzonder. Kijk, dat de natuur zich soms niet controleren laat, dat kan lastig zijn. En dat kan bedreigend zijn als je kwetsbaar voelt of als je kwetsbaar bent. Maar het feit dat het niet controleerbaar is, betekent ook dat er bijzondere dingen kunnen gebeuren. Dat is eigenlijk al bij alle natuurervaringen die we hebben. Als je in het bos loopt en je ziet een ree lopen, dan is dat vaak een hele bijzondere ervaring die mensen hebben. Je zou het bijna een religieuze ervaring kunnen noemen, dat je in één keer het gevoel hebt dat er iets bijzonders je overkomt. Maar als je dan later zou horen van de boswachter die zei van, ja, ik zag dat je aankwam lopen, ik heb speciaal even voor jou een ree neergezet, want dat leek me zo leuk voor jou, dan zou diezelfde ervaring op datzelfde moment weer verdwijnen, omdat het dan in één keer een dingetje was wat door iemand georganiseerde speciaal voor jou. Dus die oncontroleerbaarheid van de natuur is misschien ook wel een voorwaarde om diepere zinervaringen of betekenisvolle ervaringen in de natuur te kunnen beleven.
Juist omdat het oncontroleerbaar is?
Ja, oncontroleerbaar en daarmee een deel van iets wat groter is dan ons en wat zich aan ons en onze greep onttrekt. Dat is natuurlijk wat van oudsher in religies of in kunst werd aangesproken, dat wat ons overstijgt. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom dat sommige mensen zo enorm gefascineerd zijn door die wolf. Dat die wolf een soort symbool is voor dat soort natuur, voor die natuur die zich aan onze greep onttrekt en een soort autonomie of een soort soevereiniteit heeft. Die wolf die laat zich door ons niet gek maken. Die trekt zijn eigen plan. Die laat zich ook niet zomaar tegenhouden of sturen.
Maar volgens jou hebben wij mensen moeite met wildheid. Wat bedoel je daarmee? Is dat precies
ja, die wolf, wildheid? Het gaat vaak over, we hebben het vaak over wilde natuur. En dan bedoelen mensen wildernis. En dan wordt er al gauw, heel gauw neer al bijgezet dat niet meer bestaat tegenwoordig. En helemaal niet in een land als Nederland. Want wildernis is dan de natuur die door niemand veranderd is, die niet door mensen veranderd is. Nou ja, dan is het heel eenvoudig, dan bestaat wildernis niet in Nederland. En dan bestaat wildernis eigenlijk op bijna geen enkele plek meer in de wereld. Omdat overal wel de mensenhand zichtbaar is als je goed genoeg kijkt. Mm-hmm. Wildheid is dat aspect van de natuur wat zich onttrekt aan onze controle. Dus een tam dier die komt als je roept. Een wild dier die denkt, wat doe jij nou? Die trekt zijn eigen plan. En die wildheid van de natuur, dus dat wat zich niet controleren laat door ons, of wat zich niet laat controleren en ook al niet gecontroleerd is, dat heeft een apart karakter en dat is iets waar wij in Nederland een beetje verleerd zijn om mee om te gaan. Maar als je naar veel andere landen kijkt, ook al in Europa en ook redelijk dichtbij, dan zie je dat de cultuur daar veel meer manieren heeft om mee om te gaan.
Hoe komt het dan dat wij in Nederland daar zoveel moeite mee hebben, denk jij?
Nou ja, kijk, voor een deel natuurlijk historisch hebben wij een landschap wat voor een heel groot gedeelte door mensen is gemaakt. En op het moment dat wij zouden ophouden met pompen, dan liep de helft van Nederland onder water. Een heel stedelijk land. Maar er zit ook wel iets van het verhaal wat Nederlanders over zichzelf graag vertellen. Met een zekere gretigheid van, je hebt die beroemde uitspraak toegeschreven aan Voltaire, meen ik. God schiep de wereld, maar Nederland is door de Nederlanders gemaakt. En ik zie altijd met name Westerlingen die dat verhaal altijd met een enorme gretigheid vertellen van, hier is geen natuur, wij hebben dit allemaal gemaakt. En daarmee lijken ze ook meteen te impliceren, dit is van ons en wij mogen bepalen wat ermee gebeurt. En alles wat niet aan onze normen voldoet, dat mogen we dan ook weghalen. Terwijl ik denk, ja, ook als je goed genoeg kijkt, dan zie je dat hier ook gewoon van alles gebeurt. Ik durf erom te wedden dat ook in dit gebouw waar we nou zitten, in de riolering onder de grond, lopen op dit moment de ratten. En als je heel goed gaat kijken in het plafond, dan zul je hier ook kleine beestjes zien die knabbelen aan de verf. Uh-huh. En dat is wat ik bedoel met wildheid. Dat aspect van de natuur wat zich niet helemaal door ons laat controleren en sturen.
Die misschien 's nachts ook meer tot leven komt.
Nou ja, heel veel dieren trekken zich overdag terug, omdat ze ons proberen te vermijden. En zijn dus nachtdieren geworden. Sterker nog, veel van die nachtdieren zijn in plekken waar geen mensen zijn, worden gewoon weer dagdieren. Maar dan grijpen veel soorten hun kans, ja, op het moment dat wij even de ruimte laten, omdat we liggen te slapen.
De wolf was tot 150 jaar geleden, geloof ik, nog aanwezig in Nederland.
Ja, zo ongeveer rond die tijd is de laatste wolf in Nederland doodgeschoten. Ja.
Hoe is die verdwenen?
Nou, door heel actieve bejaking. In die tijd zag Nederland er heel anders uit. Er waren heel weinig bossen. Er was heel weinig wild. Dus heel weinig reeën en herten en wilde zwijnen. Omdat die veel bejaakt werden en gestroopt werden. En er leefden heel veel mensen voortdurend op het land. En dan die wolven die hadden dus relatief weinig prooi. En kwamen dus heel vaak in aanraking met mensen die zich daar niet tegen konden verweren. En mensen waren bang voor de wolf. Nogmaals, dat verhaal over die duivelse wolf speelde daar ook een rol. Dus die moest worden uitgeroeid. En er waren georganiseerde campagnes van overheidswegen. Dat de wolf moest worden uitgeroeid en iedereen moest meedoen. En als je niet meedeed, dan kreeg je straf. Op andere periodes waren er momenten bounties, noem je dat in Nederlands, werden uitgeloofd. Dat je, als je een wolvenstaart kon laten zien, dan kreeg je een paar centen.
Ah, ja.
Dus er is heel georganiseerd jacht gemaakt op de wolf om hem uit te roeien.
Maar hoe komt het dan, denk jij, dat we nu, nou, dus 150 jaar later, best wel lang, wel klaar lijken te zijn enigszins om die wolf weer toe te laten in Nederland?
Ja, nou ja, twee redenen. Minstens één reden is dat we niet meer weten hoe ongemakkelijk het kan zijn als er een wolf rondloopt. Kijk, de meeste van ons zijn stedelingen. En de andere reden is natuurlijk dat wij milieuvriendelijker zijn geworden. Er is in de 20e eeuw een bewustzijn opgekomen dat natuur en niet alleen maar voor ons is. En dat natuur niet alleen maar nuttige natuur beschermen waard is, maar dat biodiversiteit dat er doet. En dat bewustzijn is echt doorgebroken in grote delen van de bevolking. En veel mensen zeggen, ja, als die wolf hier altijd geleefd heeft, dan moeten we hem een kans geven om terug te komen. Zoals dat ook geldt voor al die andere soorten.
Het is een beetje een andere mindset dan vroeger.
Ja, ik denk dat de kern is. En omdat dat zo breed gedeeld wordt, heeft de wetgever, de Europese wetgever, op een gegeven moment besloten dat zo'n wolf en ook andere soorten die lastig werden gevonden, op een lijst wordt gezet van beschermde diersoorten. Dus werd hij niet bejaagd. Het landschap werd een beetje veranderd. De ijzeren gordijn viel, dat hielp ook. Want die wolven die zaten achter dat ijzeren gordijn opgesloten in Oost-Europa. En toen dat ijzeren gordijn weg was, konden ze in één keer weer deze kant op lopen. Dus die wolven hebben hun kans gegrepen. En de Europese bevolking was er klaar voor. Maar dat is makkelijk gezegd. Nu moet natuurlijk blijken, nou, het dier daadwerkelijk in ons land rondloopt. Nou moeten we kunnen nog we even aan leren wat dat in de praktijk betekent.
Ja, of komt er binnenkort weer een beloning als je een wolvenstaart inlevert?
Ja, dat verwacht ik niet. Misschien in een soort illegaal circuit, want er zijn nog steeds wel groepen mensen die dat beest per se weg willen hebben. En als je soms sommige discussies op Facebook of zo leest, dan lijkt het ook alsof die mensen bereid zijn heel veel stappen te zetten. Maar dat is dan wel illegaal. En dat is dan wel strafbaar.
Dus het heeft ook weer te maken met die emotie.
Ja, zeker. Maar ook natuurlijk met belangen. Ik bedoel, als ik een schapenboer was, zou ik ook niet blij zijn met de wolf die komt. Want dat is een probleem erbij.
Nee.
Als schapenboer heb je al moeite om rond te komen vandaag de dag. En zo'n wolf die dwingt je om je schapen te beschermen. Dat kost tijd, dat kost geld. En dat maakt je leven weer wat ingewikkelder dan het toch al was.
Ja, daar gaan we zo over verder praten. Over hoe wij nou eigenlijk moeten gaan samenleven met dat wilde dier, de wolf. Heb jij vragen voor Martin Drenthe, milieufilosoof, over wolven? Of ze gevaarlijk zijn voor mensen misschien? Wat je moet doen als je een wolf tegenkomt? Of heb je een andere vraag over wolven? Dat kun je laten weten via de NPO Radio 1 app. Of op de website van nporadio1.nl. Daar heb je ook een knop met appje. Als je daarop klikt kun je ook een berichtje sturen. En dan kan ik de vraag stellen aan Martin. Maar eerst tijd voor muziek. We gaan luisteren naar Nancy Griffith. Welk nummer wil je horen en waarom?
Het nummer heet Deadwood, South Dakota. En het is een nummer wat ik eigenlijk min of meer toevallig te horen kreeg, omdat ik een cd'tje onder handen kreeg tijdens mijn eerste lange reis door de Verenigde Staten. Het is een live opname tijdens een Bluegrass Festival. En in dit nummer gaat het over het Wilde Westen. En het is een heel aangrijpend nummer, vind ik. Het gaat over hoe het Wilde Westen veranderd is door de goudkoorts. Doordat de wetteman doet waar hij zin in heeft. En een glas whisky drinkt op het feit dat de laatste Indianen verzetsleider serieus is opgepakt.
Dus wat doet dat nummer met jou?
Nou ja, ik vind het een heel aangrijpend nummer. Op het moment dat je door dat landschap reist, je voelt ook de nabijheid van het Wilde Westen nog. Als je in plaatsen als in Montana of in Oregon rondreist, dan voel je dat dat nog helemaal niet zo lang geleden is. Dat daar de cowboys en de indianen, zoals we dat hier zeggen, elkaar te lijf gingen. En dat de bizons zijn afgeslacht. En dat in hele korte tijd dat landschap heel drastisch is veranderd. Om geld, om goudkoorts, mm-hmm. Waar weinig mensen beter van zijn geworden, terugkijkend.
We gaan luisteren.
This song really deserves to be out under the stars and to be out in the mountains. And it goes out to Leonard Peltier. Taylor, all about a Sioux Indian by the name of Crazy Horse. Well, the good times scratch the laugh from the lungs of the young men in the Deadwood Saloon, a South Dakota afternoon, where the old ones by the door with their heads to their chests. They told lies about whiskey on a woman's breath. Yes, and some tell the story of young Mickey Free. He lost an eye to a buck deer in the Tongue River Valley. Oh, and some tell the story of California Joe, who sent word through the Black Hills there was a mountain of gold. Pleasing. Some flat shoot fool from the east comes running with some news that he'd read in some St. Joseph paper, and it was streaks all around, 'cause the news he was telling was the one they called crazy had been caught and being dealt with. And then the Easterner, he read the news from the paper, and the old ones gathered closer so they could hear better. And it says here the Crazy Horse was killed while he was trying to escape, and it was sometime last September, and it don't give the exact date. As he pleases.
to whiskey and women and cold nights on the plains. Lord, and they were fighting those Indians. And the Easterner, he says he'll have one more before he goes. He gives a paper to the crow boy who sweeps up the floor. As he pleases, as he wants to, as he pleases.
Het was Nancy Griffith op verzoek van milieufilosoof Martin Drenthe. Ben je dan weer een beetje terug in de VS als je dit hoort?
Ja, toch wel. Ja, dat is. Nou ja, dat landschap, wat ik net zei, dit verhaal speelt zich af in het Wilde Westen. En dat is er nu nog steeds. En als je rondreist daar, als je rondrijdt over die eindeloze wegen, dan liggen daar ook, ligt af en toe ook zo'n verlaten goudzoekersstadje. Ja, stoffiger dan eerst, maar eigenlijk zou je er zo weer in kunnen trekken. Maar iedereen is weg, het goud is op. En ze laten het gewoon liggen en ze vertrekken. En, en je voelt gewoon hoe kort dat geleden is. En uiteindelijk de problemen van Amerika van vandaag de dag komen daar ook nog steeds uit voort. Ook het racisme en ook de ongelijkheid. En dat hoort allemaal ook bij dat landschap op de een of andere manier.
Focus. Milieufilosoof Martin Drenthe is bij mij te gast om te praten over de komst van de wolf naar Nederland. Maar eerst, je hebt een geluid opgenomen. En dat ga ik even laten horen. Dat heb je voor ons opgenomen. Ja, je enge geluid, wat is dit?
Ja, het is een hele onheilspellend geluid, maar het is een poort waarmee je het bos ingaat. Ik wandel veel tegenwoordig, zeker met corona. Ik zit online college te geven op mijn eigen zolderkamertje. Dus je komt, als je niet uitkijkt, de deur niet meer uit. Dus ik wandel elke dag. En in Nijmegen ben je altijd wel in de buurt van het bos. En die hekken, die fascineren me zo. De hekken waarmee we natuur vaak afscheiden van boerenland of van cultuur. En dat hek, dat is er dan vaak om wilde dieren in de natuur te houden. Dus buiten ons land te houden. Of dat is hoe je bekijkt. En dit is een heel mooi voorbeeld. Dit is het Rijkswald. Dat is het grote Duitse bos wat net op de grens ligt met Nederland, vlakbij Nijmegen. En daar lopen wilde zwijnen rond. En daar lopen edelherten rond. Dieren die aan de Nederlandse kant van de grens niet mogen rondlopen. Want bij ons is dat allemaal gereguleerd. Als er een wildzwijn door een gat in het hek naar Nederland komt, en er zijn nogal wat van die gaten in het hek, dan mag die worden afgeschoten. Want in Nederland is het hebben we nulstand. Dus er mogen geen wilde zwijnen rondlopen. In Nijmegen hebben we tegenwoordig gedoogzwijnen. Dus
gedoogzwijnen.
Ja. De wetgever heeft bedacht, of de politici hebben bedacht dat het, zolang het geen heel groot probleem is, laten ze lopen. Maar officieel zijn ze er niet. Officieel mogen ze er ook niet zijn.
Irriteert je dat je soms dat een beetje mierenneukerige?
Nou ja, wat me daaraan stoort, is de vanzelfsprekendheid waarmee wij vinden dat het land van ons is. Er is ook een hele discussie nou in de buurt van Nijmegen over die dieren in het Rijkswald. Er is lange tijd dat plan geweest om al die natuurgebieden met elkaar te verbinden in Nederland. En een van die plannen was om een corridor te maken van dat Rijkswald naar de uiterwaarden aan de Rijn, de Middellijkerwaard onder andere, en van daaruit over de Rijn heen naar de Veluwe en van daaruit naar de Oostvaardersplassen. Mm-hmm. Zodat de edelherten van het Rijkswald naar de Oostvaardersplassen zouden kunnen trekken. En er is een actiegroep ook bezig, die probeert het voor elkaar te krijgen. En een van de tegenargumenten die steeds wordt gebruikt, is dan die zeggen, nou, als jullie dat zo nodig willen, dan moeten jullie maar een hek om het bos heen zetten om te zorgen dat de dieren netjes in het bos blijven. Dat mensen er geen last van hebben. En dat veronderstelt dus dat natuur alleen maar natuur mag zijn in een gebiedje wat wij hebben aangewezen als natuur, en dat de rest kennelijk exclusief eigendom van de mens is. Dat vind ik een hele gekke gedachte en ook wel een problematische gedachte als je ziet hoeveel soorten er op uitsterven staan op dit moment. En ik denk echt dat we daar zullen moeten omdenken. In mijn boek Hek probeer ik daar een beetje onderzoek naar te doen. Wat zou dat nou betekenen op het moment dat je die verhouding tussen cultuur en natuur niet ziet als iets wat strikt gescheiden is van elkaar door zo'n hek, maar dat je accepteert dat we het landschap delen met soorten. En dat maakt die wolf ook zo interessant, want die wolf is nou net zo'n dier wat zich niet zomaar laat tegenhouden door een hek. En
die kruipt eronder door.
Ja, maar en die is enorm mobiel. Een wolf die kan in een nacht kan die 60, 70 kilometer lopen. Dus dat betekent ook, die blijft niet in een natuurgebiedje zitten. En in een land als Nederland betekent dat onvermijdelijk dat hij ook door cultuurlandschap zal lopen en ook af en toe door een dorp zal lopen. Waarschijnlijk 's nachts, dat is ook al een paar keer gebeurd. Als wij dat accepteren, als we zeggen oké, we willen dat samenleven met die wolf een kans geven, dan zullen we op de een of andere manier na moeten denken over hoe kunnen we samen in dat landschap leven zonder dat we last hebben van elkaar.
Maar jouw boek heet Hek. Het suggereert een beetje dat jij een beetje pro-hek bent. Overal maar.
Nee, ik ben niet tegen hekken. Want ik denk de enige manier waarop die wolf in Nederland een toekomst heeft, is wanneer we ervoor zorgen dat die wolf de schapen niet pakt. En dat blijkt, dat is proefondervindelijk bewezen, dat als je schapen achter een elektrische schrikdraad plaatst, met bepaalde voorwaarden, de laagste draad moet laag genoeg zitten, hoogste naad moet hoog genoeg spanning opzetten, dan kiest een wolf er op een gegeven moment voor om zich daar niet aan te vergrijpen, omdat hij gewoon een tik op de neus krijgt. En dan legt hij zich toe op wilde prooien. Dus zo'n hek is een absolute voorwaarde om met die wolf te kunnen samenleven. Maar wat ik in mijn boek bepleit is dat we dat hek niet meer zien als een harde scheiding tussen cultuur en natuur, of tussen het land van ons en het land van hun of iets dergelijks, maar als een manier om te communiceren. Om heel concreet met die wolf, om die wolf een boodschap te geven dat een schaap een onhandige prooi is, een onaantrekkelijke prooi is voor die wolf, zodat die wolf zelf de conclusie trekt dat hij zich anders zou moeten gedragen. En er is een hek voor mij een metafoor, want er zijn andere manieren waarop we dat ook kunnen doen. Door bijvoorbeeld andere aanplant te doen. Of er zijn bijvoorbeeld boeren die last hebben van dassen die zich aan de mais vergrijpen. Nou, dan blijkt dat er één bepaalde maissoort is die dassen bijzonder lekker vinden. En als je nou een klein stukje van je maisveld beplant met die mais, dan gaan de dassen daar naartoe en dan laten ze de rest van je mais met rust. Dus dat is al een manier om ze als het ware te communiceren met die soort. Je geeft ze iets, je maakt ze iets duidelijk, zij reageren erop. En op die manier kan er een verstandhouding ontstaan waar je min of meer conflictarm met elkaar kunt samenleven. En er zijn heel veel voorbeelden van mensen in andere plekken op de wereld die daarin slagen. Met veel moeilijkere dieren nog dan de wolf. Met grote 6 meter lange krokodillen in India, waar er gewoon dorpen zijn die daarin zijn geslaagd om daarmee samen te leven. Dat mensen de was doen en zwemmen in dezelfde vijvers of meertjes als waar die grote krokodillen leven.
Maar dat vergt ook wel een soort van een verandering van hoe wij omgaan met de natuur. Want het lijkt mij lastig om al die regeltjes, om dat allemaal te doorbreken. Dat systeem wat we in Nederland hebben opgebouwd met hier mag dit dier leven en hier mag alleen dit dier leven en dit moeten we allemaal controleren. Ja. Ik bedoel, dat is veranderen.
Dat is absoluut een ingewikkeld probleem. Dat is een primair een cultureel probleem, denk ik. We hebben dat verleerd. Dus nou, een deel van de oplossing is om weer goed te gaan kijken naar plekken in de wereld waar mensen wel met wolven kunnen samenleven. Ik bedoel, in delen van Spanje en in delen van Italië en in delen van Oost-Europa zijn de wolven nooit weg geweest. En herders daar en boeren daar kunnen je precies vertellen wat je moet doen om geen last te hebben van wolven. Dus daar begint het mee, dat je gewoon van anderen kan leren. Maar misschien moeten we ook wat meer vertrouwen leren hebben weer. In de mogelijkheid om met andere soorten samen te leven. En dat betekent dat niet meer alles kan, maar daar krijg je wel iets voor terug, denk ik. Dus het leven wordt er ook weer spannender van. En de natuur wordt weer interessanter. En iedereen in Nederland klaagt altijd dat het hier zo vol is en zo lawaaierig is. En zo. Dit zou een manier zijn om er weer meer leven in te krijgen.
Er is een televisieprogramma, De Kennis van Nu, het wetenschapsprogramma. En die hebben een uitzending gemaakt over de wolf. Die was woensdag te zien, dus nog steeds terug te kijken op NPO Start. En daarin wijst ecoloog Geert Groot-Bruinderink op de nadelen die de wolf kan hebben.
Mensen die heel enthousiast zijn nu over de komst van de wolf vergeten vaak, of bedenken vaak niet, hoe in landen waar veel wolven voorkomen de wolf ook een probleem kan zijn, in de zin van als die hondsdolheid krijgt, ja, dat die ook naar mensen toe kan komen. Hij kan ook, al is die niet hondsdol, ook mensen aan gaan vallen. En dat begint dan bij kinderen, dan vrouwen en dan mannen. Zo, dat is vaak genoeg aangetoond. Niet dat je daar nu heel erg bang voor moet zijn, want het is een schuw beest en dat moet ook zo blijven. Maar ik hoop met mijn verhaal duidelijk te maken dat je ook op termijn wolf en mens zo ver mogelijk uit elkaar moet houden. En dat baart mij zorgen over dat bijvoorbeeld dit gebied waar we nu zijn wel kan. Uiteindelijk zullen heel veel wolven straks, verwacht ik, plekken vinden waar ze hun jongen kunnen werpen. En als er dan voldoende prooi is, dan gaat hun leefgebied kleiner worden. Dan dulden ze veel meer wolven in op die hele Veluwe. En dan wordt het een concentratie van wolven. En mijn gevoel is dan, dat ik weet niet of ik het zelf nog zal meemaken, maar die kans zal het zeker opgaan, dat we het niet meer kunnen controleren. Dat we het niet meer in de handen hebben.
Wat vind je van zijn zorgen?
Een deel van die zorgen deel ik. Namelijk de noodzaak om afstand van elkaar te houden. En te zorgen dat de wolven hun schuwheid niet verliezen. Dat is soms ook, en ik weet dat het voor veel mensen die met wolven bezig zijn op het moment ook zo is, dat zeg maar de wolvenknuffelaars misschien wel een grotere bedreiging zijn voor de wolf. De mensen die denken dat de wolf een knuffeldier is en dat je die ze kunnen aanhalen. Of de mensen die een wolf zo willen voeren.
Maar waarom is dat erg?
Omdat daarmee de wolf zijn schuwheid voor de mens zou kunnen verliezen. En het is natuurlijk toch wel een roofdier, een gevaarlijk roofdier. En wat Geert Groot-Bruinderink zegt, is natuurlijk waar. Uit de geschiedenis weten we dat mis kan gaan. Mm-hmm. Ik denk alleen wel dat hij zegt dat zelf ook, dat is een hele lange termijn ding wat zou kunnen gebeuren. De inschatting die hij maakt dat er heel erg veel wolven zullen komen. De meeste deskundigen die ik erover gesproken heb, die verwachten dat niet. Die zeggen, nee, wolven die hebben ook, zijn ook die waarderen ook hun privacy, zo te zeggen. Er is die grootte van een territorium die is begrensd. En dat betekent ook dat het aantal wolven wat in Nederland een toekomst zal hebben, begrensd is. En daarna zullen de wolven elkaar begrenzen als er meer wolven komen. En in Yellowstone, om dat voorbeeld nog maar een keer aan te halen, is de belangrijkste doodsoorzaak onder wolven is gedood worden door andere wolven. Wolven dulden geen andere wolven in hun territorium. Dus ik denk dat gevaar wel meevalt. Ik denk niet dat wij heel erg veel grote roedels zullen hebben in Nederland. Maar dat is koffiedik kijken, want we weten niet hoe die wolf zich zal aanpassen. Hoezeer die zich op zijn gemak zal gaan voelen tussen druk verkeer. En dat weet eigenlijk niemand, want wolven zijn nog nooit in een gebied als Nederland geweest. Dus dat zal moeten blijken. Maar zijn hoofdboodschap, namelijk wij moeten zorgen dat wolven en mensen afstand van elkaar houden, die onderschrijf ik volledig.
Ja, maar hoe moet dat dan als die wolf gewoon rustig overal kan rondlopen?
Nou, hij moet dus niet overal rustig. Kijk, als hij s'nachts ergens rondloopt waar er geen mens is, dat is geen probleem. Dat is ook geen probleemgedrag. Mm-hmm. Op het moment dat een wolf op drukke plaatsen waar mensen zijn zich toch waagt, dan toont die wolf raar gedrag, wat je eigenlijk niet kunt tolereren. En dan kun je een heleboel dingen doen. Je kunt proberen alsnog te verjagen en hem weer angst bij te brengen voor mensen. Je zou zelfs kunnen denken aan hem laten schrikken met vuurwerk of met rubberkogels. Dat soort technieken worden in het buitenland ook wel eens gebruikt. En als puntje bij paaltje komt, als een wolf zich daadwerkelijk specialiseert in gedrag wat onmogelijk is dat we dat kunnen tolereren, nou ja, dan kan het ook zijn dat je zegt van, nou, die wolf die hoort hier niet thuis, die wolf moet weggenomen worden. Afgeschoten betekent dat concreet. Maar de wetgeving en de regelgeving voorziet daar ook al in. Dus dat is niet zo dat onder andere diezelfde Geert Groot-Bruinderink heeft daar meegeschreven, het wolvenplan, waarin ook wordt gewaarschuwd van, er zijn situaties waarin het wel degelijk voorstelbaar is dat wolven moeten worden afgeschoten. Maar wel helemaal op het laatst van als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput.
En dus jij bent niet zo bezorgd zoals hij is?
Nee, maar heel veel dat zal wel van ons afhangen. Dus op het moment dat wij nu niet het voor elkaar krijgen als maatschappij om te zorgen dat alle boeren in staat worden gesteld hun vee te beschermen. Omdat beleidsmakers zeggen van nou, hier speelt het nog niet, weet je wel. We laten die wetgeving stellen we nog wel even uit, want dat kost misschien geld. Wat je op dit moment ziet gebeuren in sommige provincies. Sommige provincies denken dat het niet over hun gaat. Dan zijn wij heel hoog spel aan het spelen, denk ik. Het is nu heel belangrijk dat de wolven die in Nederland binnenkomen niet per ongeluk gaan leren dat een schaap een aantrekkelijke prooi is. Want als ze zich daarop gaan specialiseren, dan hebben we een probleem. En dan zal het ook onmogelijk zijn om met wolven samen te leven in Nederland.
Dus je zegt het belangrijkste is dat we de schapen en dat soort dieren beschermen met hekken.
Dat en dat wij mensen leren dat als je van de natuur houdt, dat niet betekent dat je moet aanhalen.
Ja. Kan dat? Kun je een wolf aanhalen? Gaat hij niet meteen weg?
Ja, je kunt hem. Er zijn voorbeelden van mensen die vlees neerleggen in de hoop dat de wolf dan daarop afkomt, zodat ze een mooie spectaculaire foto kunnen maken.
Dat is niet de bedoeling dus.
En dat is niet de bedoeling. Dat zie je nu al een beetje op de Veluwe, waar toeristen de wilde zwijnen voeren, omdat dat zo leuke plaatjes oplevert. Waardoor die zwijnen zich heel opdringerig gaan gedragen. En de tragiek daarvan is dat die zwijnen dan vervolgens worden afgeschoten, omdat ze zich onwenselijk gedragen, terwijl dat eigenlijk het gevolg is van menselijke gedragingen. En dat heeft iets oneerlijks.
We gaan zo verder praten over de wolf en hoe ze dat dan in het buitenland doen. Maar eerst nog een nummer, een muziek. Dit is Sinti Neddy, als ik dat goed uitspreek.
Ja, dit is een nummer van de Corsicaanse volkgroep Canta u Popolo Corso.
Dus, ja, daar durfde ik me niet aan te wagen.
Dus de Canta u Popolo Corso is de stem van het Corsicaanse volk. En dat is een folkband die in de jaren 70, zoals op veel plekken in de wereld, zeg maar, de volksmuziek herontdekte. En in Corsica is dat dan ook helemaal verweven met de onafhankelijkheidsstrijd en zo. En wat het mooie van dit nummer leerde ik kennen toen ik op Corsica op vakantie was, in een jaar dat er bijna geen toeristen waren, vanwege bomontslagen eerder in dat jaar. Waardoor je dus met Corsicanen onder elkaar was. En dit nummer was toen een hit en was op elke radio te horen. In elke beurs en in elke feest stond dit nummer op. En het gaat over de stenen die ouder worden. Dus het gaat over het Corsicaanse landschap. Mm-hmm. En dat als je goed kijkt, dan zie je de stenen ouder worden. En misschien moeten we iets leren van dat tempo van de stenen, in plaats van voorbij te razen.
Edernus carpire, una chiama antica che più ni mun senti, che più ni mun senti. Ai oggi chi fu da grande allora. Dissini di noi, da subito c'ha la funzione signora, l'idea di tanto tu qui vincerò. Oh,
Alamani diversi in tempo da un qua fa. E viveci dal tuo cucchidare ti giubrare. Un nero ancora un mondo e nera ti didia. Guardiani impietrati di un rigore umano.
Sarcani con i sogganti mesi di giochi una storia finiti di segreti dalla cittadella mia memoria versi sincere.
De wolf is terug in Nederland en dat houdt de gemoederen flink bezig. Er zijn mensen die heel enthousiast zijn over die komst van de wolf. En er zijn natuurlijk mensen die dit dier veel liever zien verdwijnen. En ik praat hier nog over tot 3 uur met milieufilosoof Martin Drenthe. Er is één iemand die een appje heeft gestuurd. Gerard is dat. En die zegt, een slimme wolf die graaft, toch? Is dat niet zo?
Dat klopt. Dus als je... met schikdraad je schapen wil beschermen, is het vooral belangrijk dat die onderste draad niet te hoog zit. Ik geloof 20 centimeter is de norm en dan moet dan flinke spanning op. Een wolf die wil graven, veel liever dan springen. Mm-hmm. Gek genoeg, ze kunnen het wel als je het ze leert, maar ze doen het niet vanzelf. En dan krijg je een flinke tets op je neus en dat is het meest gevoelige lichaamsdeel van een wolf. En dan proberen ze het niet nog eens. Of proberen ze het misschien nog één
keer. Dus je moet vooral laag bij de grond een stroomdraadje hebben.
Ik geloof 5 draden. De onderste op 20 centimeter. De bovenste op 1,20. Zo doen ze dat al jaren in Zweden. En dat werkt heel goed.
Je noemt het Zweden. Er zijn natuurlijk nog heel veel andere landen waar ze wel met wolven dichtbij samenleven. Hoe gaat dat daar?
Het gaat daar ook niet vanzelf, maar mensen hebben daar wel geleerd dat er allerlei manieren zijn om ermee om te gaan. Voor een deel is dat, zijn dat van die hekken bijvoorbeeld. Traditioneel had je natuurlijk geen schrikdraad, dus moest je andere manieren hebben. Bijvoorbeeld kuddebewakingshonden. Dat is nogal omslachtig. Mm-hmm. Die zijn ook redelijk duur en je moet in staat zijn met grote honden om te gaan. Dus dat is niet voor elke schapenboer weggelegd. En veel schapenherders blijven bij hun vee. In bergstreken in Oost-Europa bijvoorbeeld. In Nederland, of in ieder geval in deze streken, deden ze dat ook tot voor kort. Alleen omdat er geen roofdieren waren, zijn we daarmee opgehouden. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn ze er ook mee opgehouden. En kwamen er net iets te laat achter dat de wolven alweer uit Italië binnen waren gekomen. Dus daar hebben zich toen in een paar jaar tijd hebben die wolven zich toegelegd op de schapen die daar als lekkere boutjes.
Niet heel goed daar?
Nee, want daar hebben dus die wolven het aangeleerd. En leren ze het allemaal weer eens af. Mm-hmm. Maar in Oost-Europa zijn er herders die... Er zijn 2 verhalen. Er zijn herders die zeggen, wij zijn heel blij met die wolven. Want anders waren wij ook werkloos geweest. Dan waren bij ons ook de herders afgeschaft. Mm-hmm. En er zijn ook herders die als dan een keer een schaap gegrepen wordt... zeggen van, shit, dan heb ik mijn werk niet goed gedaan. Die schamen zich... voor een wolvenaanval. Omdat ze zeggen, het was mijn taak om die schapen te beschermen. En ik heb gefaald daar. Dus dan zie je dat er een hele andere houding is. Die daarbij begint dat wolven worden geaccepteerd... als iets wat er nou eenmaal bij hoort. Zoals slecht weer er ook bij hoort.
Je hebt dus in Amerika gewoond. En daar zijn ook grote stukken land waar mensen samenleven met beren. Of grizzlyberen. Dat gaat goed? Gaat dat slecht? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet.
Nou ja, ik heb 4 maanden in Missoula gewoond. Een heel klein stadje in de wildernis. Een klein universiteitsstadje. Aan de rand van de stad. En aan die rand van de stad, daar liepen 's nachts de zwarte beren. Dus je moest ook de vuilnis niet te vroeg buiten zetten. Want de zwarte beren zijn gewoon schooiers. Dus die gaan dan...
lekker eten?
Die gaan dan lekker eten. Maar goed, ze kunnen ook gevaarlijk zijn als ze van je schrikken. Of als ze jongen hebben zeker, dan kan dat gevaarlijk zijn. Dus daar zijn mensen mee bezig. Er zijn vrijwilligersgroepen die jou helpen om de appels in je tuin te plukken. Zodat ze niet rot op de grond vallen, want daar zijn die beren ook dol op. Dus daar is de wilde natuur is daar voortdurend aanwezig. En ook als je in de rij staat bij de ijskraam midden in de stad, dan kan het zomaar zijn dat er in één keer een hert door de stad loopt. Dat hebben we ook een keer meegemaakt. Maar er lopen ook iets verder het bos in, zeg maar. Er lopen er ook grizzlyberen. En grizzlyberen zien wel degelijk mensen als een prooi. Datzelfde geldt voor puma's. In Montana, in de tijd dat wij daar waren, is er 1 vrouw op de hoorns genomen door een bison. 1 mountainbiker opgegeten door een puma.
En wordt dat dan geaccepteerd?
Ja, en als je dan mensen zegt van, goh, waarom schieten jullie dan niet af? Want jullie hebben allemaal een geweer en dat gebruiken jullie zo graag. Dan zeggen ze, nee, want ik woon juist precies in Montana omdat het hier zo wild is. Dus het hoort er ook bij. Maar het betekent dat als je gaat wandelen of gaat rennen of gaat mountainbiken, dat je beerspray bij je moet hebben.
Beerspray?
Dat is een soort pepperspray, maar dan nog veel sterker.
Okay.
Dat is een klein spuitbusje, dat heb je dan altijd bij je. En dan moet je dan maar hopen dat als een beer jou zou aanvallen, dat je dan
snel genoeg dat die
snel genoeg bent en nog precies weet wat je ook weer moest doen. Want ik geloof dat die straal die duurde 3 of 4 seconden. Dus je moet dan precies in het gezicht van die beer.
Oké, dat is nog best een opgave.
Dat schijnt wel heel goed te werken. Ook beter dan schieten bijvoorbeeld. Want wij zagen ook al wandelaars die een pistool bij zich hadden. Een geladen pistool voor dat soort gevallen. Maar beerspray schijnt beter te zijn. Maar dat heb je dus bij je. Dus ik was daar aan het mountainbiken. Ja, en als Nederlander ben je dan toch niet helemaal op je gemak, moet ik zeggen. Na 4 maanden weer terug in Nijmegen. En dan lekker door het bos lopen en stilletjes om een bankje zitten. Mm-hmm. Hopen dat er een reetje voorbij komt.
Dat is weer iets anders.
Is toch heel fijn. Terwijl in Amerika moet je voortdurend lawaai maken. Oh ja. Om de beren te laten weten dat je eraan komt.
Maar goed, dit lijkt me niet iets wat in Nederland gaat gebeuren. Dat we hier met wolven spray moeten gaan rondlopen. Maar wat heb je wensen voor de toekomst? Wat denk je dat er gaat gebeuren?
Ik zou willen dat wij niet alleen, we hebben het nou over natuur-inclusieve landbouw bijvoorbeeld. We hebben het over meer duurzaamheid. Ik zou willen dat wij met de inrichting van ons landschap meer rekening zouden gaan houden met die andere soorten. En moeten proberen daar meer mee samen te leven. En dat is een transitieproces. Dat heeft met culturele ideeën te maken en dergelijke. Maar ook gewoon met regelgeving. En met financiële regelingen en dergelijke. Dus ik denk dat daar een taak voor de politiek ligt om zo'n transitie te maken. En dat begint dus al met subsidieregelingen om schrikdraad om schapen bij je heen te zetten. Mm-hmm. Maar ik denk dat je op diezelfde manier een heleboel andere dingen zou kunnen regelen. En dat we dat moeten proberen. En ik hoop dat we dat doen. Iedereen zegt dat biodiversiteit belangrijk is. Het kabinet zegt het ook. Maar nu moeten we gaan zien hoe dat kan. En er zijn zat landen in de wereld waarvan wij verwachten dat ze hun biodiversiteit beschermen. In Afrika moeten ze met olifanten samenleven, vinden we. In India moeten ze met tijgers samenleven, vinden we. En die mensen zijn vele malen minder rijk dan wij. Dus
wij moeten dat ook maar kunnen met die wolf.
Dan zouden wij dat er ook moeten kunnen, ja.
Ik wil je we zijn bijna bij het einde gekomen al van de uitzending.
Het gaat snel.
Ja, het gaat heel snel. En ik wil als laatste vragen. Je hebt een citaat uitgekozen om te laten weten of meegeven aan de luisteraars. Wat heb jij uitgekozen?
Ja, het is een Duits spreekwoord. Ik denk dat het een jagerspreekwoord is. In het Duits is het der Wald hat 1000 Augen. Dus het bos heeft 1000 ogen. En misschien zou je ook wel kunnen zeggen het land heeft 1000 ogen. Dus dat betekent dat als je ergens rondloopt, jij niet de enige bent die kijkt, maar je wordt ook altijd bekeken.
Door dieren?
Door dieren, ja. Overal, altijd. Waar je ook bent, is er ook iets anders wat kijkt. Dus natuur is niet alleen maar dat ding wat wij kunnen bekijken. Dat object wat wij kunnen bekijken en kunnen zeggen dat we het willen beschermen. Maar die natuur die kijkt terug. En die ziet ons.
Ja. Milieufilosoof Martin Drenthe, heel erg bedankt voor je komst.
Ja, dankjewel, het was leuk.
We sluiten af met Sarabande van Bach. Is dat Wil je dat nog heel kort introduceren?
Ja, dat is een deel van de cello suite van de vijfde cello suite van Bach. Ik speel zelf ook een beetje cello, maar lang zo goed niet als Anna Bijlsma, die toch een van de beste Nederlandse cellisten ooit is. Ze is helaas een paar jaar geleden overleden. Bach, muziek begint en eindigt met Bach. Dat zeggen alle muzikanten ook. En in de cello-suites hoor je gewoon hoe Bach met een paar noten een hele wereld kan oproepen. En deze Sarabande hoort tot het meest droevige stukjes muziek ooit geschreven, maar daarom ook zo mooi.
Goed om mee af te sluiten.
Ja, precies.
Dankjewel.
Thank you.